Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag met u beginnen te lezen een gedeelte uit Handelingen 2. We hebben toch al de reputatie het kerkelijk jaar door elkaar te gooien. We blijven dat ook hardnekkig doen. Dus Handelingen 2, al is het vandaag geen Pinksteren. Handelingen 2, waar staat vanaf vers 14... Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij, mannenbroeders, het is geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat was dan het evangelie van Petrus. Dat wil zeggen, het evangelie zoals gepredikt hier door de apostel Petrus. Sommigen hebben misschien gedacht dat ik het een of andere apocryfe boek zou bespreken, want er bestaat inderdaad een boek onder die titel, het evangelie van Petrus. Maar we houden het toch maar liever gewoon bij de Bijbel. En de reden, of nou reden, dat mag ik niet zeggen, maar de aanleiding waarom het mij goed leek om ons met dit thema bezig te houden, is dat er inderdaad nogal eens gehoord wordt dat de boodschap van de apostel Petrus, dat wil zeggen de boodschap zoals die door de apostel Petrus gepredikt wordt, dat die nogal afwijkend zou zijn van de boodschap van de apostel Paulus. En het is goed om bij de grondwaarheden van het evangelie stil te staan en te zien hoe het evangelie gepredikt werd, in elk geval hier in Handelingen 2 en daarna in de volgende hoofdstukken, aanvankelijk inderdaad in de eerste plaats door de apostel Petrus en de twaalven, of heten ze de elven bij deze gelegenheid, dat weet ik nooit zo zeker, maar daarna ook door de apostel Paulus. En ik moet u zeggen, ik zeg dat maar gewoon aan het begin van deze dag hier, dat ik met geen enkele mogelijkheid enig verschil in de prediking heb kunnen vinden. Dat wil zeggen dat het voor mij in ieder geval een duidelijke zaak is dat de boodschap zoals gepredikt door de apostel Petrus en daarna zoals gepredikt door de apostel Paulus volstrekt dezelfde boodschap is. Al moet ik er meteen bij zeggen dat we nou eenmaal meer woorden van Paulus opgetekend vinden in onze Bijbel dan van de apostel Petrus. En men mag dan ook verwachten dat de boodschap zoals gebracht door de apostel Paulus inderdaad wat uitgebreider is. En wellicht ook gedetailleerder en genuanceerder, om een modern woord te gebruiken, dan van de apostel Petrus. Daar komt nog bij dat voor zover wij deze beide figuren kennen uit de Bijbel, Petrus en Paulus, voor zover wij ze kennen, zouden wij ook inderdaad moeten verwachten dat de apostel Paulus een nogal genuanceerder bespreking en prediking erop nahoudt dan inderdaad de apostel Petrus. Maar dat even terzijde, want met vooroordelen schieten we natuurlijk ook niks op. Waar het ons om gaat is in de eerste plaats om de prediking zoals we die vinden in Handelingen 2 en op de achtergrond de vraag of deze prediking zoals gebracht door de apostel Petrus ook daadwerkelijk in onze dagen nog steeds de Bijbelse boodschap is. Met andere woorden, de vraag is, want dat wordt soms ter discussie gesteld, niet door u, daar gaat het me ook niet om, en ik bedoel ook echt niemand persoonlijk aan te spreken of zo, maar de vraag is natuurlijk of inderdaad deze boodschap van Petrus nog steeds dezelfde is, of dat eventueel die boodschap vervangen zou moeten worden door de een of andere prediking van de apostel Paulus later. Een afwijkende prediking dan wel te verstaan. En zoals gezegd, ik ben die mening niet toegedaan. Er zijn daar een heleboel andere vragen en opmerkingen die we zouden kunnen plaatsen in dit verband. Maar we zouden ook over deze dingen natuurlijk genuanceerd moeten denken. En erop voorbereid zijn dat heel wat, heel wat simplificaties, als ik dat woord dan eens mag gebruiken. Het lijkt me niet simpel, maar goed. Dat heel wat simplificaties uiteindelijk gecorrigeerd moeten worden. Kijk, ik bedoel alleen dit te zeggen. Wij kunnen natuurlijk in een paar woorden, in enkele woorden, in enkele zinnen, nieuwtestamentische geschiedenis en nieuwtestamentische waarheid uiteenzetten. Maar het zal altijd blijken dat hoe korter wij dat doen, hoe meer commentaar het naderhand behoeft. Want zo zwart-wit is de Bijbelse waarheid nou ook weer niet opgetekend. Dat wil zeggen, het is wel letterlijk zwart-wit, als u tenminste een Bijbel hebt als de mijne. Mooi wit papier, zal ik maar zeggen. Maar daar blijft het dan ook bij. Want er blijkt dat heel wat uitspraken in de schrift, net als uitspraken die wij ongetwijfeld in het dagelijks leven ook doen, dikwijls meerdere kanten hebben, van meerdere kanten ook bezien zouden moeten worden. Bovendien moet ik u zeggen dat heel wat misverstanden omtrent deze nieuwtestamentische thema's ontstaan vanuit vooroordeel. Dat is niet anders. Ik ben me dat zelf ook bewust. Die zijn fouten die ik ook gemaakt heb, wel degelijk. Ik ga er nou niet verder op in, want het heeft toch geen enkele zin. Maar dat is nou eenmaal zo. Het blijkt namelijk inderdaad dat die nieuwtestamentische waarheid, zoals dus in het Nieuwe Testament en in de nieuwtestamentische boeken naar voren gebracht wordt, dat die nieuwtestamentische waarheid ontleend is in elk geval aan de oudtestamentische geschriften. Want hoe het ook zij, Petrus en de andere elf, en ook aan de andere kant Paulus, beroepen zich bij al wat ze prediken en ook bij al wat zij schrijven steeds op oudtestamentische uitspraken. Dat geldt niet alleen voor Petrus, dat geldt net zo goed voor Paulus. Ik heb in het verleden wel eens gedemonstreerd hoe de apostel Paulus, met name in de beroemde Efezebrief, wel degelijk zich regelmatig baseert op oudtestamentische uitspraken. Niet altijd noemt hij ze, niet altijd citeert hij ze rechtstreeks, maar er staan zelfs hele gedeelten in de Efezebrief die bijna letterlijk geciteerd zijn, gewoon uit het Oude Testament en uit de profeten. Daar ga ik nou ook niet verder op in, want we zouden ons niet met Paulus bezighouden, maar meer in het bijzonder met Petrus. Maar waar het mij om gaat is dit, dat nou eenmaal nieuwtestamentische waarheid weliswaar in het Oude Testament gevonden wordt. Dat blijkt, want Petrus vindt het daar en Paulus vindt het daar en de andere schrijvers van het Nieuwe Testament ongetwijfeld ook. niet in de laatste plaats de schrijvers van de zogeheten evangeliën, Matthäus tot en met Johannes dus. Maar er moet meteen bijgezegd worden dat de uitspraken zoals we die in het Oude Testament zelf vinden, dat die over het algemeen bepaald niet uitblinken in duidelijkheid. Onze broeder Klaas heeft het straks gelezen uit Jesaja 64, aangehaald in 1 Korinthe 2... toegepast ook in 1 Korinthe 2, maar als u het alleen zou lezen in Jesaja 64, zou u niet op het idee komen waarschijnlijk dat die woorden die daar geschreven staan over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat dat woorden zijn die van toepassing zou zijn op een periode tussen de zogeheten eerste en tweede komst van Christus. Want waar vinden we die termen dan in het Oude Testament? Eerste en tweede komst van Christus. Ja, daar moet je eerst over nadenken voordat je dat gevonden hebt. Dat is heel moeilijk. Nou, je vindt ze ook niet letterlijk. Je kunt ze afleiden als je het weet, maar eerder ook niet. Maar waar het om gaat is dat niemand op het idee zou komen, denk ik, dat die woorden uit Jesaja 64 van toepassing zou zijn op het werk Gods in de dagen tussen de zogeheten eerste en tweede komst van Christus, waarbij hij een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, en dat volk blijkt niet te zijn Israël, via welk het koninkrijk op aarde zou geopenbaard worden, en het volk zou ook niet verzameld worden in Jeruzalem of Palestina hier beneden, maar integendeel in de hemel zelf. Als u op die gedachte zou kunnen komen, dan moet u of helderziende zijn, of ik moet u zeggen, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Want zulke dingen lees je niet in Jesaja 64. Maar het is later de apostel Paulus die in 1 Korinthe 1 en 2 en 3 en daarna de rest van beide Korinthebrieven zich erover beklaagt dat hij deze boodschap niet kwijt kan aan de Korintiërs. Deze boodschap namelijk dat God in onze dagen niet zijn koninkrijk op aarde openbaart, maar dat hij in afwachting van de tijden der wederoprichting alle dingen, in afwachting dus van de bekering van het Joodse volk en wat er verder volgt, zich een volk verzamelt uit de heidenen, voor een groot deel ook inderdaad bestaande uit oorspronkelijke heidenen. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen en geeft dat volk hemelsburgerschap, hemelse erfenis. En hij zegt zelfs van het volk dat het hen gegeven is om de wereld en zelfs de engelen te oordelen. In Korinthe staat dat gewoon allemaal. En daarop past hij toe, Jesaja 64, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, dat wat in het hart van God was, zoals het in Jesaja 64 staat, dat heeft God aan ons geopenbaard. Dat betekent dat het in Jesaja verborgen was, want God, dat is tegenovergesteld immers, verborgen. God heeft het aan ons geopenbaard door zijn geest, 1 Korinthe 2, nog steeds. En het is ontleend, die waarheid dus, die gemeentelijke waarheid waarover de apostel daar spreekt, is dus ontleend aan Jesaja, maar niemand zou bij het lezen van Jesaja op het idee komen dat het daar gaat over wat wij dan inmiddels noemen gemeentelijke waarheid, tenzij dan dat wij eerst de Nieuwtestamentische geschriften in zijn geheel gelezen hebben. Maar puur enkel en alleen op basis van het Oude Testament is het, denk ik, want ik kan het nooit met zekerheid zeggen, maar is het denk ik onmogelijk om tot zulke gedachten te komen. Waarna de bekende vraag volgt, tenminste voor u misschien niet bekend, maar voor anderen heel bekend, de bekende vraag: wist Petrus en wisten de andere apostelen, de 12, wel waarover zij eigenlijk spraken? Waarna meestal de volgende vraag is: weten wij eigenlijk wel waarover zij dachten te spreken? Ik hoop dat u merkt dat het nou ingewikkeld gaat worden. Weten wij eigenlijk wel waarover Petrus dacht dat hij sprak? Nou, ik moet u zeggen, het is de bedoeling dat wij dit soort zaken weliswaar weten, maar wat Petrus erbij dacht toen hij deze dingen sprak en waaraan hij dacht, dat is een irrelevante vraag, want waar hij aan dacht staat hier gewoon zwart op wit. Wij krijgen hier namelijk gewoon een toespraak van Petrus. En je mag toch aannemen dat hij aan die dingen dacht toen hij die dingen zei. Nee, hij was geen computer die meerdere programma's tegelijk afdraait, zal ik maar zeggen. Dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. Hij moet gedacht hebben aan wat hij zei. Maar de vraag is vervolgens, wat zei hij dan precies? En in plaats van te vragen of Petrus wel wist waar hij het over had, zouden wij misschien, maar dat is een vraag die ik eigenlijk nog nooit gehoord heb, zouden wij ons misschien eens moeten verdiepen in wat Petrus nou eigenlijk letterlijk zei. En als Petrus Joël citeert, dan zouden wij niet ogenblikkelijk nu meteen moeten zeggen, vandaag dus even niet, hè? Zouden wij vandaag dus even niet moeten zeggen, maar Joël 2 gaat over de gebeurtenis aan het einde van de 70e week van Daniel. Zet maar de bandje maar op langzamere snelheid, dan slow motion, dan komt hij wel terug, hè? Petrus citeert uit Joël 2 en Joël spreekt over de gebeurtenis aan het eind van de 70e week van Daniel, waarbij de zon verduisterd zal worden, de maan een schijnsel ingeven en dan zal de Heer verschijnen aan Israël en dan zal het volk verzameld worden en aan Israël zal de overwinning gegeven worden en zo werd het toch nog zo kwam toch nog het koninkrijk. Zoiets. En Peter citeerde Joël 2, maar hij deed het abusievelijk, want wij alle weten dat Joël 2 tot vandaag de dag nog niet vervuld is. Een traditionele verklaring. Geen moderne dit hoor. Zeker geen moderne verklaring. Voor wanneer die stand kan ik niet nagaan, maar zover is het al terug dus. En toch berust het op vooroordelen en misverstand. Als Petrus zegt, dit is het wat gesproken is door Joël, dan kunnen wij ons natuurlijk verdiepen in het boek Joël. Eerst, wij hebben dat ooit eens gedaan trouwens. En dan zouden wij misschien in enkele zinnen, zoals ik net in hoog tempo deed, het boek Joël samenvatten en zeggen dat het dus vervuld wordt aan het einde van de 70e week van Daniel. Dat zouden we dan kunnen zeggen. Terecht zouden we dat kunnen zeggen, dat meen ik ook, dat is ook zo. Maar dan de conclusie trekken dat Petrus dus eigenlijk niet wist waar hij het over had, dat is uiteraard een conclusie die niet bijbels verantwoord is. Want dat betekent dat Petrus deze woorden sprak, weliswaar te goede trouw, maar dat hij toch loog. Nou ja, zo schoot me geen zwakkere woorden binnen. Jokte, is ook niet goed. Dat woord heeft weer een heel andere betekenis. Hè? Maar, nee, die bedoel ik niet. Die betekenis bedoel ik niet. Nou goed, laat maar even zitten. Maar de gedachte is dan dat Petrus zei, dit is wat Joël gesproken heeft, maar bij nader inzien blijkt dat dit niet was wat Joël gesproken is. Dat is de conclusie die wij dan trekken. Want zeggen we, dat gebeurt pas later, in de toekomst, bij de bekering van Israël en dus bij de wederkomst van Christus enzovoort. Dus Petrus dacht dat dit de toepassing was van Joël, de vervulling was van Joël. Maar helaas, het bleek niet zo te zijn, dus je had ongelijk. En een nog subtielere variant die vervolgens uitgedacht moet worden, dat zit niks anders op, dat moet gewoon. Want als zo'n theorie aangevallen wordt, dan moet je subtieler worden. Dan moet je dus zeggen, nou ja, het was Gods bedoeling dat dit de vervulling zou brengen van Joël 2. Maar ja, toen Israël niet wilde en niet tot geloof kwam, zoals uit de volgende hoofdstuk blijkt, heeft God zijn plan veranderd. Nou ja, dat kan niet, want er staat dat God zijn plan plan der eeuwen uitwerkte. Nou goed, subtieler dan. Dat God zijn plan heeft stopgezet, want dat wordt wel geleerd natuurlijk. Dat is ook een goede bijbelse grond voor om het zo te zeggen overigens. Maar is de gedachte, God heeft zijn plan stopgezet, zodat de uiteindelijke vervulling van Joël 2 verschoven is naar de toekomst. Maar dat betekent net zo goed dat Petrus, toen hij deze woorden sprak, weliswaar te goede trouw was. En wellicht in overeenstemming met het plan van God. Maar het achteraf dan toch blijkt dat het zo niet was en het zo niet zou zijn. En dat Petrus deze dagen waarin Joël 2 vervuld zou worden, inderdaad niet zou meemaken. Kortom, ik probeer gewoon al die vragen en antwoorden die ik zo in de loop der tijd gehoord en gelezen heb, eens een keer naast elkaar te zetten. En dan blijkt dat we in grote problemen zitten, want hoe is het nou werkelijk? Want als we niet meer van het geïnspireerde woord van God op aankunnen, als blijkt dat het geïnspireerd gesproken werd op de Pinksterdag door de Heilige Geest, en het blijkt later dat het alsnog niet waar is, of dat het alsnog ongeldig verklaard wordt, waar blijven wij dan? Want hoeveel schriftgedeelten hebben wij dan nog meer waarvan achteraf blijkt dat het ongeldig is? Zo van, dat Paulus bijvoorbeeld leert dat straks de hele gemeente, hetzij dat wij slapen, hetzij dat wij waken, dat straks de hele gemeente, die immers een eenheid is, die niet gebroken kan worden, dat straks de hele gemeente in één keer, in één klap, in een atoom destijds. Nou goed, in één klap dus, opgenomen wordt de Heer tegemoet in de lucht. Hoe weten we nou zeker dat Paulus dat niet alleen zei, maar dat het daarna ook niet weer alsnog ongeldig verklaard is? Want er zijn er heel wat die dat op grote prijs zouden stellen, dat namelijk een deel van de gemeente niet met hen meegaat ter gelegenheid van de opname. Heb ik begrepen tenminste. Nou, noem maar op. En bovendien, als er dan staat dat de mens niet door werken, maar slechts uit geloof gerechtvaardigd wordt, hoe weten we dan zeker dat het ook altijd zo gebleven is en dat God niet achteraf bepaald heeft dat er toch nog wat aan toegevoegd of aan afgedaan moest worden? Dan moeten we alsnog dat standbeeld van Luther ook nog onderuit halen. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Nee, waar het om gaat is dat wij al wat de schrift zegt serieus zouden nemen en de problemen die wij menen te ontmoeten niet op deze wijze zouden oplossen. En niet zeggen van, dat zei hij wel, maar achteraf is gebleken dat het anders was. Zo werkt het niet. Integendeel, als hier nou sprake is, notabene, van de vervulling van de belofte die in het Oude Testament al gedaan is, en bovendien vervulling van de belofte zoals die in het Nieuwe Testament, door de Heer Jezus bedoel ik, in het Nieuw Testamentisch geschrift herhaald is, de belofte namelijk van nieuw leven, de belofte dus van wat wij dan noemen gewoonlijk de uitstorting van de Heilige Geest, wat volstrekt hetzelfde is overigens. Als dan die belofte uiteindelijk vervuld wordt en daar verschijnt de eerste spreker op de bekende Pinksterconferentie hier in Jeruzalem, en de Heilige Geest manifesteert zich bij deze gelegenheid nu ook, hè, want er staat wat gij nu ziet en hoort in vers 33. En Peter spreekt dan en zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Hij krijgt uiteindelijk het woord en dan blijkt achteraf dat dat woord wat hij sprak alsnog ongeldig verklaard wordt. Dat kan toch niet? En waarom zou het ongeldig verklaard worden? En waarom zouden wij het ongeldig verklaren? Omdat wij problemen krijgen wellicht, maar die problemen krijgen wij doordat wij in werkelijkheid niet verstaan, punt 1, wat Joël eigenlijk zegt, en punt 2, wat Petrus erover zegt. Want daar zit het werkelijke probleem. Problemen ontstaan altijd doordat we eerst schriftplaatsen niet voldoende kennen, niet voldoende begrijpen. Ik bedoel niet iemand dat kwalijk te nemen, maar het is gewoon de vaststelling van een feit. We begrijpen eerst de schriftplaats niet of slecht. En om het dan kloppend te krijgen, gaan we andere schriftplaatsen aanpassen. Om het met elkaar in harmonie te brengen, enzovoorts. Dat is wat dikwijls gebeurt. Het heeft natuurlijk weinig zin om je daar voorbeelden van te geven. Ik zie dat niet zo zitten, om dat te doen. Ik zou je maar op ideeën brengen, hè? Dat hoeft nou ook weer niet. Maar niettemin, dat is wel de manier waarop het gebeurt. Maar er is geen enkele aanleiding toe. Kijk, of Petrus begrepen heeft de uiteindelijke strekking van zijn prediking, dat is niet zo erg aan de orde. Wij weten wat hij predikte. Wat predikt hij dan? Wat predikt hij nou werkelijk? Kijk, we moeten goed begrijpen. Men kan een schriftplaats citeren, dat doet Petrus ook, Joël 2, Psalm 16 enzovoorts, hè. Hij citeert schriftplaatsen. Men kan dat doen met het doel de algemene waarheid van zo'n schriftplaats naar voren te brengen. Ook met het doel om een bepaald aspect van zo'n schriftplaats naar voren te brengen. Maar daarbij hoeft men niet te verwachten dat als men een schriftplaats naar voren haalt om één aspect daarvan te benadrukken, dat men dan ook ten volle begrijpt wat de rest van zo'n schriftplaats precies betekent. Dat hoeft helemaal niet. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Ik neem altijd de mooiste voorbeelden en de beste voorbeelden die ik ken. Hebreeën, in de Hebreeënbrief Nee, dat maakt niet uit. Dat ding heet zo. Daar hoef ik nog niet verder op in te gaan. In de Hebreeënbrief wordt een uitspraak geciteerd uit Psalm 110. Namelijk, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Begrijp me goed, ik ga daar nu niet over praten. Dat doen we de andere keer. Dan gaan we alleen over verschijnselen, ik zeg niks verkeerds. Dat kan niet mis zijn. Ik zeg alleen dat de uitspraak uit Psalm 110... Gij zijt priester in der eeuwigheid door de ordening van Melchizedek... geciteerd wordt in de Hebreeënbrief. Zwart of wit, daar kan niemand bezwaar tegen maken. Nou goed, maar het gebeurt wel een keer of drie. In diezelfde Hebreeënbrief. Waarom dan? Omdat bij die drie verschillende keren steeds een ander aspect van die ene uitspraak benadrukt wordt. De ene keer is, gij zijt priester. In de eeuwigheid en ordening van Melchizedek. Gij zijt priester. Iedereen verwachtte, of iedereen maar, velen verwachten de Messias, de koning. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief vestigt de aandacht op dat het Oude Testament niet alleen de Messias kent als koning, maar ook als priester. Gij zijt priester. In de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat kun je naar voren brengen zonder te weten wat het betekent naar de ordening van Melchizedek. Toch? Hoef je op dat moment niet te weten. Het gaat maar, gij zijt priester in plaats van koning. Of behalve ook koning, priester. Een andere plaats in diezelfde Hebreeënbrief ligt de klemtoon anders. Want er wordt gezegd dat Christus altijd hoge priester blijft. Want er is geschreven, gij zijt priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Niet met de nadruk op priester, niet met de nadruk op naar de ordening van Melchizedek, maar met de nadruk op in de eeuwigheid. En hij blijft dus altijd, zegt dezelfde brief. En hij is priester geworden naar de kracht van onvergankelijk leven, want er is geschreven, gij zijt priester in de eeuwigheid. Daar ligt dus de nadruk op. We hoeven het andere dan niet te bespreken of te kennen. En bij nog een andere keer staat er natuurlijk... Gij zijt priester in de eeuwigheid... naar de ordening van Melchizedek. Zo van, niet naar de ordening van Aaron... en dus onder de wet... onder het oude verbond... maar naar de ordening van Melchizedek... in ieder geval naar een andere orde... niet uit Juda, maar ergens anders uit... een andere orde... genaamd die van Melchizedek... en dat kan dus niet zijn onder de wet. En dus moet het zijn... niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En dus niet onder de wet, maar onder de genade. Dezelfde uitspraak, die wordt dus drie keer minstens aangehaald. En alle drie keren met een andere bedoeling. Nou, met welke bedoeling haalt Petrus nou Joël 2 aan? Waarom doet hij dat? Nou, laten we wel wezen, niet om het spreken in tongen te verklaren. Of wel? Hè? Ja, het is maar de vraag of we elkaar nou begrijpen natuurlijk. Laat ik zo zeggen, ik geloof dat hij daarmee het spreken in tongen verklaart. Maar dat dat niet zijn bedoeling is. Dat is niet de reden waarom hij het aanhaalt. Maar hij verklaart het en passant. Betekent dat. Voor de schakers onder u is dat. Hè? Maar goed. In het voorbijgaan dus. Nee, wat hij doet is de profetie van Joël aanhalen en hij zegt in dit verband in vers 15 van Handelingen 2... Deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Ik heb altijd moeite met het woord vermoed. Ik denk... ik struikel altijd over de spelling van vermoed. Maar goed, laat me zitten in dit verband, hè. Deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Vind ik altijd ook een aardige. Ik heb dus iemand zijn huisarts gekend. Nou, goed, laat maar zitten. Maar, gekend, maar die in de derde uren van de dag was voor hem geen probleem. Maar dat even terzijde. Nee, waarom denkt u dat het erbij staat hoe laat of het was? De derde. De derde heeft altijd te maken met belofte en de vervulling van belofte. Dus de derde brengt de belofte, dan wel de vervulling van de belofte. Net als de derde dag, waarover de apostel meteen ook begint te spreken, feitelijk zonder de term te gebruiken. Maar de opstanding van Christus, natuurlijk. Het speelt allemaal een rol. En dat dronken zijn van wijn in beeld is van vervuld zijn met de Heilige Geest, dat vinden we later vermeld door de apostel Paulus. In elk geval in Efeze 5. Maar goed, dat even terzijde. Ze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren. Maar dit is het. Wat? Dit, maar wat is dit? Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Maar wat is dit? Waar heeft de man het over? Dat is heel gemakkelijk, hè? Hij heeft het over de werking van, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft het over de vervulling van beloften. In ieder geval de belofte, maar van beloften. Maar in het bijzonder dus, want, maar dat is de vervulling van de belofte. De komst van deze Heilige Geest. Waarna de vraag is, wat is de Heilige Geest? Dat heb ik eens nagezocht in het Oude Testament. Daar ben je heel snel mee klaar.
Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Dat was het Nieuwe Testament, broeder. Colossense, Christus in u. Ja. Inderdaad, wat is de Heilige Geest? De geest van Christus. Er zijn maar drie schriftplaatsen, drie teksten in het Oude Testament waar Heilige Geest genoemd wordt, letterlijk. Waar de term voorkomt, letterlijk, voor degene die woordstudie doen. He? Er zijn maar drie schriftplaatsen en het is of de geest van David. Maar Peter zegt, als David in de psalmen spreekt, dan spreekt hij niet over zichzelf, maar over Christus. Staat hier in dezezelfde toespraak van Paulus. Dus de geest waarover David spreekt in psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij, is dus in werkelijkheid de geest van Christus en het zijn woorden van de Heer Jezus Christus. Die bidt tot zijn hemelse vader en zegt, neem uw heilige geest niet van mij. Wat is dus de Heilige Geest? De geest van Christus, de geest van de Zoon, inderdaad, ja. De geest van Christus, de geest van de Zoon, de geest dus die de Zoon van de Vader ontvangen heeft. En de andere twee schriftplaatsen zijn in Jesaja 63, geloof ik. 61, ik weet nooit, 63 meen ik. Jesaja 63, waar gewoon staat, waar gewoon gesproken wordt over zijn Heilige Geest. En er wordt gesproken over Christus zelf, de Messias, zijn Heilige Geest. Het is dus de geest van Christus. En de geest van Christus, die speelt een belangrijke rol in de opstanding van Christus. Want als het er nou helemaal over gaat, Heilige Geest is niks anders dan eeuwig leven. Het leven van Christus. En als Heilige Geest in ons is, is het leven van Christus in ons. En als de Heilige Geest zich manifesteert, zoals hier op de Pinksterdag, dan is het dus Christus die zich manifesteert door zijn discipelen. En als die geest met de discipelen is, dan betekent het dat de Heer Jezus zelf met hen is. Dat moet trouwens wel, want anders dan weet ik niet wat de woorden van de Heer Jezus betekenen toen hij zei tot dezezelfde discipelen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Nee, aion, met wereld vertaald, maar aion staat er, eeuw zeg ik dus nu. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld, der eeuw. En wanneer is de voleinding der eeuw? Bij de wederkomst van Christus. Dus de Heer zei tot zijn discipelen, ik blijf bij hem tot mijn wederkomst aan toe. Als je nou niet oplet, heb je een probleem. En als je goed oplet, heb je geen probleem. Want de Heer bleef bij zijn discipelen. En weliswaar niet in uiterlijke gedaante. Hij bleef bij hen en in hen. Maar zo staat het in Johannes 14 in de bekende belofte. Zodat de Heilige Geest niemand anders is dan de geest van Christus. En dus kortheidshalve gewoon Christus zelf. Maar zo staat het in Romeinen 8. Hij kan het allemaal nou niet citeren, het is ook verder niet van belang. Waar het om gaat is dat hier een manifestatie plaatsvindt door van de Heilige Geest voor de gelegenheid. Het was ook een speciale gelegenheid, want geest per definitie is onzienlijk, ontastbaar. Geest is verborgen, geest is niet uitwendig, maar inwendig. Kortom, geest manifesteert zich niet. De geest werkt, ontstaat geen spektakel. Dan weet je toch wat het is, een spektakel? Daar kun je varken mee ophangen, ja, dat is waar, ja. Dat is geen, voor degene die Nederlandse woordstudie doen, met gebruik maken van etymologie, spektakel. Maar ik geloof dat ik dat laatst ook al eens gezegd heb. Hè? Een spektakel is een kijkspel, iets om naar te kijken. En als de geest werkt, valt er niets te zien, normaal gesproken niet. Want hij werkt in het verborgene. Staat in de Bijbel, ja, ja, Johannes 3. De geest waait waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, dat wel, maar je weet niet waarvan hij komt, van waar hij komt of waar hij heen gaat, enzovoorts. Je kunt hem af en toe horen. Maar waar het om gaat is dat hier bij deze bijzondere gelegenheid de geest zich manifesteert. En wat Petrus dan zegt, dit wat je nou net gezien en gehoord hebt, want dat was de uitdrukking immers uit vers 33, dat is de vervulling van Joël 2... En wat staat er dan in Joël 2? Nou, dat de Heer zijn geest zou geven. Zodat de vraag is, waarom haalt Petrus Joël 2 aan? Waarom citeert hij dat? Hij zegt, nou, dit wat je nu ziet en hoort, dat is wat door Joël is aangekondigd, namelijk dat God zijn geest zou geven. Meer niet. Dat is het doel. Heeft God dat toen bij die gelegenheid gedaan, die geest geven? Ja, u zegt dat is een domme vraag. Ja, nou, goed, goed. Maar even, om het eenvoudig te houden, heeft God het gedaan of niet? Het antwoord is ja. Is door de prediking van Paulus daar later op teruggekomen? Heeft God via Paulus geopenbaard dat het toch niet goed is en dat het alsnog zal gebeuren in de toekomst, bij de wederkomst? Antwoord is uiteraard nee. En Petrus heeft dus volkomen gelijk. Dit is de uitstorting van de Heilige Geest, dat klopt. En de andere vraag is, heeft Joël 2 daarover gesproken, over de uitstorting van de Heilige Geest? Het antwoord is ook ja. Wat is er dan mee mis met dit gedeelte hier in Handelingen 2? Helemaal niks. Ja, maar zover ben ik nog even niet, broeder. Daar kom ik nog op. Want de vraag was, met welk doel citeert Petrus Joël. Nou, het doel is niet om voor de gelegenheid eens een bijbelstudie te houden over Joël in het algemeen en over Joël 2 in het bijzonder. Dat niet, dat doet hij namelijk ook niet. En Petrus verklaart ook niet wat dat is, bloed en vuur en rookdamp of rookpilaren of hoe dat maar heten mag. Hij verklaart het toch niet? Maar hij leest het gedeelte voor. En hij brengt het de mensen in herinnering. En hij zegt, nou, dit schriftgedeelte is hier van toepassing. Dit is het wat Joël gezegd heeft. En dat klopt, want waar gaat het in dat schriftgedeelte in het algemeen om? Het hele gedeelte wat Petrus leest. De uitstorting van de Heilige Geest. Kortom, het aanbreken van het nieuwe verbond. Het komen van eeuwig leven. Want dat is waar het over gaat. De komst dus van de Messias. Dat klopt, want dat zijn precies de laatste woorden van deze toespraak van Petrus. God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Messias, tot Christus dus in het Grieks. Daar gaat het maar over. De komst van de Heilige Geest, de komst van de Christus, het aanbreken dus van het nieuwe verbond, de vervulling van de oud-testamentische belofte aangaande eeuwig leven wat zou komen enzovoorts. Nou, dat is het inderdaad. Maar we hoeven Petrus toch niet te verplichten om het hele schriftgedeelte woord voor woord te bespreken, alleen omdat hij het nou eenmaal aanhaalt in verband met deze gebeurtenis. Dat mag hij best doen, maar hij laat zich niet van zijn onderwerp afbrengen. Het onderwerp is niet wat bloed en vuur en tekenen enzovoorts, wat het allemaal voor dingen zijn. Laat staan wanneer het precies allemaal voltooid zal zijn. Want hij spreekt niet over de voltooiing van iets, uiteraard, maar over het begin. Toch? Over een gebeurtenis die een nieuwe periode inluidt, maar over het begin van de vervulling in ieder geval van al deze oud-testamentische beloften. Niet over de voltooiing ervan. En tot zoverre kun je daar dus inderdaad geen spel tussen krijgen. Wat hij dus doet, is zeggen dat deze uitstorting van de geest inderdaad door Joël is aangekondigd. En dat staat er ook, want vers 17 leest hij, Handelingen 2 vers 17, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, enzovoorts. En als u nou zegt, ja, maar het werd hier toch niet uitgestort op alle geest, dan zeg ik, nee, maar het moet toch ergens beginnen? Het hoeft niet allemaal tegelijk, in één keer. Het gebeurt ook niet. Maar het gaat daar wel over, want Petrus roept dus inderdaad zijn toehoorders op om te komen tot bekering of tot geloof in de Heer Jezus Christus, enzovoorts, opdat ook op hen die geest zou worden uitgestort en opdat dus ook zij eeuwig leven zouden ontvangen. Toch? Het is het begin ervan. En ik moet u zeggen dat een gelijke prediking ook in onze dagen terecht plaatsvindt. Ik hoop niet dat iemand daar bezwaar tegen maakt. Namelijk dat wij mensen oproepen om te komen tot geloof in deze Jezus, die door God gesteld is tot Here en tot Christus, opdat men daardoor op grond van dat geloof in hem deel krijgt aan zijn geest en aan zijn leven. Kortom, dat men wedergeboren wordt en dus, want dat is hetzelfde, de Heilige Geest ontvangt. Of niet? Dat is toch in onze dagen ook zo? En laat nou niemand zeggen, dat kan niet in onze dagen, want het zal pas komen volgens Joël 2 aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de wederkomst van Christus en dus bij de bekering van het Joodse volk. Wat kun je dan zeggen? Als je Joël 2 of Joël, de profetie van Joël, op één hoop veegt, om zo te zeggen, dan moet je zeggen, nou, het gaat daar over een groot volk, talrijk enzovoorts, wat zal optrekken tegen de Joodse staat. Dat is nog niet gebeurd. En het zal leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Dat is nog niet gebeurd. Nee. Die profetie in elk geval niet. Dat komt pas in de toekomst. En in dat verband staat, ik zal mijn geest geven op alle vlees. En aangezien dat dus allemaal nog niet gebeurd is, geeft God zijn geest dus ook niet op alle vlees. En dus ook niet op ons. Dus ontvangen wij nog niet Gods geest. En ik ken trouwens mensen die dat leren. Op heel andere gronden, overigens. Maar, nou gronden. Drijfzand. Maar vooruit. Maar op heel andere gronden dan. Maar zo is het niet. Maar het hele punt is dat wat Petrus aankondigt is dat deze profetie uit Joël in zijn dagen hier op deze dag in elk geval van toepassing is. Dat het valt onder de vervulling van Joël 2. Maar hij zegt toch nergens dat Joël 2 diezelfde dag nog voltooid zal worden. En als u zegt nee, maar het was de bedoeling dat het binnen enige jaren zal voltooid worden, dan zeg ik, nou, waar staat dan in Joël dat er een bepaalde termijn voor staat waarbinnen die profetie dan vervuld moet worden van begin tot eind? En waar staat dan in, zal ik het wat anders noemen, Zacharië 12? Want er staat ook, ik zal mijn geest uitstorten enzovoorts. Waar staat er in Zacharië 12 dat dat gebeurt van dan tot dan, binnen een bepaalde beperkte periode? Waar staat dat nou? Om van andere schriftplaatsen dan maar te zwijgen. Dat is namelijk niet een Bijbelse redenering. Waar het om gaat is dat God zijn geest beschikbaar heeft voor alle vlees. En dat er ook inderdaad een tijd komt waarin alle vlees, alle menselijke vlees, en als u wil, alle Joodse of Israëlitische vlees, dat mag voor mij ook, dat maakt me nou niks uit, hè. Maar dat er een tijd komt waarin dat vervuld zal zijn. En dat is in elk geval zo bij de aanvang van de 1000 jaren... En dat is dus in elk geval niet zo aan het einde van de 70ste week. Hoeveel aanwijzingen daarvoor wij ook hebben uit Joël 2 en Joël 1 in het bijzonder. Dat wil zeggen, als God zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, dan moet dat ergens beginnen en het moet ook ergens voltooid zijn. En als wij nou heel onze gemeentelijke bedeling buiten beschouwing laten, net doen of we die niet kennen, maar net doen alsof we wel de Nieuwtestamentische geschriften hebben, zodat we in het licht daarvan het oude kunnen lezen. Kortom, dan zouden wij wellicht concluderen dat het begin van de vervulling van deze profetie van Joël 2 ligt aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de bekering van het Joodse overblijfsel en bij de verwoesting van Jeruzalem, maar dat het dan toch in elk geval 33 jaar duurt voordat dat vervuld is en werkelijk alle vlees die geest heeft ontvangen, alle overlevend vlees. Ja, en voor wat, als u zegt, maar het gaat toch alleen maar over Israël, dan zeg ik precies hetzelfde. Want aan het eind van de 70ste week is er maar een handjevol wat tot geloof komt. Want de rest moet inderdaad ook nog komen in de daaropvolgende decennia. 33 jaar, maar vooruit. Net zo goed. Dan begint daar pas. Dat is niet voltooid, dan begint het pas. Zodat het een periode neemt waarin deze dingen vervuld zullen en moeten worden. Maar onder ons gezegd, of het nou 33 jaar duurt, of 2033 jaar, de vervulling van die profetie, ik kan het nergens vinden. In het Oude Testament bedoel ik, hoe lang dat zou duren. Nou ja, ik heb wel aanwijzingen, maar dan zegt u toch, ja, dat heeft hij uit de typologie. Nou goed, ik laat het erbij, dat staat er gewoon niet. Hoe lang het zal duren, speelt helemaal geen rol. God zou het doen. En als Petrus nou op de Pinksterdag zegt, dit is het wat Joël gesproken heeft, dan betekent dat heel gewoon dat die profetie van Joël begint vervuld te worden daar in die dagen. Ik moet er nog bij zeggen dat eigenlijk dat al 50 dagen eerder begonnen was. De dag van de opstanding namelijk van Christus. Ja, dat is zo. Maar toen mochten ze er verder nog niet over spreken. Maar goed, maar in ieder geval in die dagen, want het steekt niet op een paar weken, niet waar. In die dagen begon deze profetie van Joël 2 vervuld te worden. En wanneer is die voltooid? Wanneer is die geest uitgestort? Wanneer zal die geest uitgestort zijn op alle vlees? Hetzelfde als de vragen, en wanneer is het koninkrijk daar over alle volkeren der aarde? Over heel Israël mag ook, maakt me niet uit. Nou, 2033 jaar later, als ik even gauw goed geteld heb. Maar in ieder geval, bij de aanvang van de 1000 jaren, waar de Heer voor het eerst verschijnt om te zitten op de troon zijner heerlijkheid. In Jeruzalem, dan pas. Wat mag dan zo zijn dat wij dikwijls denken dat het koninkrijk op aarde begint aan het einde van de 70ste week van Daniël? Dat kun je misschien zo zeggen, maar dat is niet eens heel Israël. Want 70 weken en dus ook de 70ste week zijn bestemd over het volk van Daniël en over hun heilige stad Jeruzalem. En dat is slechts het Joodse volk en dat is niet heel Israël. Want dan zou het niet 2, maar 12 stammen moeten zijn. Het moet duidelijk zijn dat als Jeruzalem verwoest wordt en de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg en het overblijfsel vluchten uit Jeruzalem door de gescheurde Olijfberg naar de woestijn, naar Petra enzovoorts, dan praten we niet over 12 stammen van Israël, maar over 2 stammen van Israël. Daar begint op dat moment officieel het koninkrijk, al is het ook dan nog voor hen verborgen, want de Heer zal pas in heerlijkheid, in grote kracht en heerlijkheid verschijnen en zitten op zijn troon. 33 jaar, maar in ieder geval decennia, een generatie later. Matteüs 24, en noemt u maar op. Openbaring, niet in de laatste plaats. Kortom, neemt dan een tijd waarin deze profetie vervuld zal worden. Maar het hele punt is, die tijd is al lang begonnen, want wat Petrus zegt is volstrekt legitiem. Bij de opstanding en sinds de opstanding van Christus werd de geest, de beloofde Heilige Geest, er is geen andere, werd de Heilige Geest gegeven aan een ieder die gelooft in hem die door God uit de dood is opgewekt. Maar het zal pas voltooid zijn straks in de toekomst. En dat Joël specifiek spreekt over de gebeurtenissen straks in de toekomst, dat is een duidelijke zaak. Want het gaat om geopenbaarde dingen, gaat om de openbaring van het koninkrijk en dus ook het nieuwe verbond overigens op aarde. Maar te verwachten is, maar dat is een heel ander verhaal, te verwachten is dat ook onze tegenwoordige gemeentelijke waarheid verborgen ligt in Joël 2. Dat wil zeggen, wij vinden het in Joël terug, in bijzonder Joël 2, maar we vinden het in Joël terug, al moet erbij gezegd worden dat als we alleen Joël hadden en niet het Nieuwe Testament, niet de Nieuwtestamentische geschriften, dan zouden we waarschijnlijk niet tot een dergelijke conclusie komen. De vraag moet dus feitelijk zijn, maar die heb ik in deze discussie nog nooit horen stellen. De begrotende, dat vind ik echt jammer. De vraag moet dus zijn of Joël niet ook werkelijk, wel degelijk spreekt, zij het dan uiteraard bedekt, zoals dat nou eenmaal te verwachten is, of Joël 2 niet werkelijk spreekt ook over onze dagen. En dan beginnen we. Joël 2, het zal zijn in de laatste dagen. Gaat het over onze dagen? Leven wij in de laatste dagen? Zo ja, sinds wanneer? Voor alle duidelijkheid dan. Hè? De laatste dagen, in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking, niet de etymologische. De laatste dagen in de Bijbelse toepassing van de uitdrukking zijn de dagen die begonnen bij de verschijning van Christus. Als je het heel strikt neemt, zou dat moeten zijn eigenlijk in zijn opstanding. Maar eerlijk gezegd, de Bijbel neemt het zo strikt niet, zover ik gezien heb. Want de Bijbel rekent de laatste dagen al vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Eenvoudig omdat dat alles, de geboorte tot en met zijn opstanding, uiteraard ruim binnen één generatie tot stand zou komen, zodat het er verder niet meer toe doet. En dus de laatste dagen zijn naar de schrift al begonnen bij de geboorte van de Heer Jezus. En de Heer zelf leefde dus in de laatste dagen. Alleen werd de term daar wat prematuur gebruikt, hè, anticiperend op zijn opstanding. Maar inderdaad, sinds de dagen van de Heer Jezus zijn de laatste dagen aangebroken. Dat is trouwens makkelijk genoeg, want de laatste dagen betekent niet gewoon de laatste paar dagen, maar betekent gewoon in de praktijk de laatste helft, de tweede deel, het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Het eerste deel is gewoon pakweg 4000 jaar vanaf Adam tot Christus. Ja, daarvoor mag je ook mee rekenen, maar daar kun je toch niet mee rekenen. Hè? Maar in ieder geval de eerste dagen gerekend tot aan de verschijning van Christus. En vanaf de verschijning van Christus wordt gesproken over laatste dagen. Zodat de laatste dagen per definitie de dagen zijn van de opgewekte Christus en van het Nieuwe Verbond en de prediking van het Nieuwe Verbond. En het lijkt geen twijfel dat het Nieuwe Verbond in elk geval gepredikt, niet aangekondigd, maar gepredikt werd sinds de opstanding van Christus. Maar eigenlijk al sinds het optreden van Christus, een jaar of 3, 4 eerder. Want ze predikten toen het evangelie, het koninkrijk en dus het nieuwe verbond. Dat is trouwens waarom de Heer Jezus vervolgd werd. Omdat hij niet het oude, de wet predikte, maar in de praktijk het nieuwe verbond genade predikte. En dat niet alleen, hij hanteerde zelfs al genade. En zei, uw zonden zijn u vergeven. En hij zei, ik veroordeel u niet. Toch? Nou goed. Leven wij in de laatste dagen? Ja. Kan het dan dat Joël spreekt over onze dagen? Ja, dat kan zeker. Kan trouwens niet missen. Want als u dan een wat concreter Bijbelsargument wil hebben. Want wat ik nu gezegd heb, kunt u namelijk gewoon zelf nazoeken. Neemt de concordantie, term laatste dagen enzovoorts. En dat gaat tegenwoordig trouwens niet per concordantie, maar per per computer, jawel, dat gaat nog veel mooier. Dat kan niet missen. Dat doet hij dus gewoon. En dan ziet u precies dat die uitdrukking laatste dagen wel degelijk van toepassing gebracht wordt op de dagen van de Heer Jezus en daarna. Dus dat kan hij zelf doen. Maar wilt u een kort Bijbels argument mijnerzijds? Het mooie vind ik altijd dat het boek Daniël een verzegeld boek zal blijven tot in de laatste dagen. En dat de Heer Jezus, waarvan ik zojuist zei dat hij in de laatste dagen leefde, dat de Heer Jezus zei, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En dan zegt hij erbij, wie het leest, merken daarop. En wat de Heer dus doet, is verwijzen naar profetieën uit Daniël en zegt, studeer dat, merk daarop, geef daar aandacht aan. Terwijl Daniël zelf zegt dat het boek verzegeld en gesloten en bedekt zal blijven tot in de tijd van het einde, tot in de laatste dagen. Daaruit volgt dat de Heer Jezus dus feitelijk zegt dat die laatste dagen begonnen zijn. Dan wel binnen enkele dagen zouden beginnen, want het was nog hooguit een week, minder dan een week, tot zijn opstanding. Op het moment dat hij deze woorden uitsprak, namelijk in Matthäus 24. Die laatste dagen zijn begonnen. Zou Joël dus kunnen spreken over onze dagen? Het antwoord is ja, in de laatste dagen. Heeft God zijn geest uitgestort? Want het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Is dat gebeurd? Nou, nog niet op alle vlees, maar het begin is wel gemaakt. Spreek het over vandaag. Het is nog niet op alle vlees, dat komt uiteraard nog. Maar u en ik hebben toch die geest ontvangen, of niet? Nou, klopt dat. Nee, in de dagen van Petrus waren het ook nog maar enkelingen. De rest moest nog komen, daartoe diende de prediking. De prediking van het evangelie. En zolang de profetie nog niet vervuld is, zal dus inderdaad het evangelie gepredikt worden. En wat wij prediken is nog steeds hetzelfde. God zou zijn geest geven op alle vlees. Maar alleen aan gelovigen, daarom wordt de mens opgeroepen om tot geloof te komen. En als u zegt, nou, dat staat toch niet alleen aan gelovigen, dan moet ik u zeggen, dat staat er wel, dat staat een paar versen verder. Namelijk, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Al wie de naam des Heren aanroept, zal de geest ontvangen. Of dacht u dat dat wat anders was? Goed dan, behouden worden waarvan? Van de dood uiteraard. Van het verderf. Opdat een ieder die gelooft niet verderven enzovoorts, hè, maar eeuwig leven hebben. Behouden is men in de meest brede en absolute betekenis van het woord, als men eeuwig leven, namelijk Heilige Geest, heeft ontvangen. Dus inderdaad, er zijn maar twee mogelijkheden. En aangezien de schrift leert dat de mens behouden wordt op grond van geloof, betekent het ook dat hij de geest zal ontvangen door geloof. En als u dan zegt, maar er staat toch dat het anders is, dat alle vlees die geest zal ontvangen, dan kunt u toch voor uzelf die schriftplaatsen wel naast elkaar, hoop ik. Sorry dat ik het zo zeg, maar dan moet ik het anders zeggen. Dan moeten wij deze schriftplaatsen naast elkaar leggen en ons afvragen hoe die twee niet met elkaar in strijd, maar juist met elkaar in overeenstemming zijn. Het antwoord is, als God slechts zijn geest geeft aan gelovigen, en er staat bovendien dat God zijn geest geeft aan alle vlees, dan betekent het uiteraard dat een ieder die niet gelooft zou verderven, maar dat wisten we toch al. Opdat een ieder die gelooft niet verderven. En opdat een ieder die niet gelooft uiteraard wel zal verderven. Zal sterven dus gewoon. En het eind van dit verhaal is dus uiteraard dat slechts degene die geloven, namelijk slechts degene die de geest hebben ontvangen, overblijven. En het koninkrijk ingaan, eventueel Johannes 3, om daar dan maar bij te blijven. Want daar staat dat immers, hè, over, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar de Heilige Geest zou ontvangen. En dus het koninkrijk zou binnengaan, want tenzij iemand wederom geboren is, en dus uit geest geboren is, dan wel de geest heeft ontvangen, tenzij dat gebeurt. Dus Johannes 3, hij zal het koninkrijk niet ingaan. Waar gaat hij dan wel in? Moet toch ergens blijven? In de dood uiteraard. En dan is hij geen vlees meer en ontvangt hij dus ook niet de geest vanzelfsprekend. Een heel simpele zaak, berust gewoon op de gedachte dat slechts gelovigen behouden worden en eventueel ook in de aardse toepassing, dat slechts gelovigen de 1000 jaren definitief het koninkrijk zullen binnengaan. En als dat koninkrijk komt op de daartoe bestemde datum, en men is niet tot geloof gekomen, men is niet wedergeboren, dan zal men het vlees moeten afleggen. Dan zal men sterven dus. Omkomen in de grote verdrukking, om het dan maar zo te zeggen. Of men zal komen onder het oordeel. Of men zal geworpen worden in de buitenste duisternis, of hoe het allemaal maar heten mag, want het staat op zoveel schriftplaatsen. Want slechts het overblijfsel, een gelovig overblijfsel uiteraard, zal behouden worden. En dat Joël daarover spreekt is een duidelijke zaak, want Joël spreekt over een oordeel wat komt over een ongelovig volk, waarbij gezegd wordt dat slechts zij die de naam des Heren aanroepen zullen behouden worden. En dus de geest zullen ontvangen. En dat is precies dat gedeelte wat Petrus voorleest uit Joël 2. Hier beginnend in vers 17 van Handelingen 2. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Het moet ergens beginnen en eindigen, maar het gebeurt niet in één klap. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren, et cetera, et cetera, et cetera. En het gedeelte eindigt met vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat betekent de geest zal ontvangen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want anders is zowel Joël als Petrus op onverklaarbare wijze in binnen enkele zinnen het spoor volkomen bijster geraakt. Dan gaat hij ineens over heel wat anders praten, zonder aanleiding of inleiding. Maar het is niet zo, het is volstrekt hetzelfde. Namelijk, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig, dan wel behouden worden. Maar uit de context blijkt het betekent gewoon, die zal die geest ontvangen. En dat kan trouwens niet missen, want dat is de strekking uiteraard van de toespraak van Petrus. Dat een ieder die die naam des Heren aanroept, een ieder die de Heer Jezus Christus aanroept in het geloof, daardoor deel krijgt aan dezezelfde geest die ook de apostelen hebben ontvangen. En de volgende hoofdstukken van Handelingen bewijzen dat. Want bij sommige gelegenheden manifesteert die geest zich ook inderdaad duidelijk om aan te geven dat ook deze mensen, zoals Cornelius bijvoorbeeld en zijn familie, dat ook deze mensen, zoals die gelovigen in Efeze, dat ook deze mensen daadwerkelijk dezezelfde heilige geest hebben ontvangen. Staat er ook uitdrukkelijk steeds bij. Diezelfde geest. Ze ontvingen de geest gelijk als ook wij, zegt Petrus daarover. Als een bewijs van dat en ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk deel krijgt aan diezelfde Christus en aan het leven van diezelfde Christus. De strekking van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag is dus van wat je nou hebt gezien is de uitwerking van de geest die wij hebben ontvangen als vervulling van de oud-testamentische beloften. En een ieder die gelooft, zoals wij, zal diezelfde geest ontvangen, zoals wij. Hetgeen niet automatisch betekent dat ze ook allemaal dezelfde bediening zouden hebben, betekent ook zeker niet dat ze allemaal dezelfde tekenen en wonderen zouden doen, dan wel in tongen zouden spreken of iets dergelijks. Maar het betekent wel dat zij zalig zouden zijn, omdat zij deel hebben gekregen dan aan het eeuwige leven. Het leven van Christus, de geest van Christus, de eeuwige geest, of hoe het allemaal maar heten mag. De goddelijke natuur, zei Petrus trouwens later. Maar dat was in 2 Petrus 1. Nou, gaan we weer verder. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Nou, Petrus zegt dat deze profetieën hier van toepassing zijn. En wij weten, ook zonder dat hij het er uitdrukkelijk bij zegt, maar hij zegt het feitelijk ook, wij weten dat dit de dagen zijn waarin deze profetie begint vervuld te worden. Hoeveel dagen dat zouden worden, daar gaat het helemaal niet over. Maar hij zegt gewoon dat door de opstanding van Christus deze profetieën vervuld worden. Niet op grond van de Pinksterdag, maar op grond van Paasdag. De eerste Paasdag. In twee betekenissen van het woord. Maar deze eerste Paasdag, sinds deze eerste Paasdag, sinds de opstanding van Christus, worden deze profetieën vervuld. Hoe lang het zou duren voor die profetieën totaal vervuld zouden zijn en er dus alleen nog maar gelovige mensen zouden leven op aarde, zegt hij er niet bij. Dus het is toen begonnen, zegt hij, en hij zegt ook dat Joël gezegd heeft, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dat wil zeggen, zonen en dochters, een volgende generatie van het volk waarover Joël spreekt. Een volgende generatie. En dat is ook zo. Want waar het om gaat, is dat profeteren dat dit profeteren door deze zonen en dochters inderdaad plaatsvindt hier in Handelingen 2 en verder. Want de gave van profetie, zoals hij aan sommige gelovigen in die dagen gegeven werd, die gave van profetie is niks anders dan de vervulling van deze belofte uit Joël 2, dat God niet alleen zijn geest zou geven, maar ook zou geven gaven. Het is leuk dat apostel Paulus precies hetzelfde zegt in bijvoorbeeld Efeze 4. Iets minder bekend, maar Efeze 4 en aangehaald uit Psalm 68. Namelijk, hij zou opvaren naar de hoge. Hij zou de gevangenis gevangen nemen, wat het ook wezen mag. Want daar ga ik nou niet op in. En hij zou de mensen gaven geven. Zodat als je praat over oud-testamentische beloften die vervuld zouden worden door de komst van de Messias, dan moet vastgesteld worden dat op grond van Psalm 68, vers 19 in het bijzonder, inderdaad, de Messias een troon zou hebben niet op aarde, maar in de hemel. Hij zou opvaren naar de hemel en hij zou de zijnen tot zich verzamelen, want dat is het, hè, de gevangenis gevangen nemen. En vervolgens, hij zou aan hen gaven geven. Welke gaven? Nou, zei Joël, die van profetie bijvoorbeeld. Toch? Bijvoorbeeld, want hij zou geven profetieën, maar zou ook tekenen doen enzovoorts. Dat wordt ook gezegd. Gebeurde dat in de dagen van Petrus? Ja, ze profeteerden. Volgende vraag. Waarover profeteerden zij? Nee, het waren er meer dan drie, zuster. Goed. Waarover profeteerden zij? En ze zaten ook niet op een hek. Waarover... Cultuur. Goed. Waarover profeteerden zij? Zij profeteerden over verborgenheden. Al waren dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. 1 Korinthe 13. Al waren dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. Welke, hoezo verborgenheden, wat verborgenheden? Wel, die dingen die in het Oude Testament verborgen zijn, die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, maar die God ons geopenbaard heeft, zoals dat straks is voorgelezen. Die verborgen dingen waarvan Mozes inderdaad zei bij het aanbreken van het oude verbond. Zei, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En ik zou niet weten waarom dat niet dezelfde verborgen dingen zijn als uit Jesaja 64. En 1 Korinthe 2 dus. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En op een gegeven moment hield in oud-testamentische tijd die profetie op. God gaf geen gave van profetie meer, voor zover het zo heet. Maar God gaf geen profeten meer onder het oude verbond. Zodat het niks bijzonders is dat de gave van profetie onder het nieuwe verbond, althans na de opstanding van Christus, ook niet meer gegeven werd. En zodat er geen profeten meer waren. Want de gave van profetie hield op en de laatste oud-testamentische profetie, feit die wij kennen, was Malachi, die ongeveer aankondigde, de volgende profeet, dan wel boodschapper, zal de Messias zelf zijn. Dan wel Johannes de Doper. Maar dat is voor degene die dat boek kennen. Dus even terzijde. Maar dan hield het op en toen duurde het pakweg een jaartje of... hoe lang duurde het? 62 weken duurde het daarna nog, maar laat ik het daar nog maar niet over hebben. Maar het duurde daarna nog een jaartje of 400 en toen verscheen de volgende profeet pas. En er was eventueel Johannes de Doper, daarna de Heer Jezus. Voor zover daar verschil tussen bestaat. Maar dat ook even terzijde. En daarna komen wij in Handelingen terecht, waar in Handelingen 2 en verder de discipelen ineens in een paar dagen tijd ontstellend veel hebben bijgeleerd. Vergeleken met een paar weken ervoor. Want toen de Heer opstond op de derde dag, toen wisten ze van niets, niet dat hij zou opstaan en de betekenis van de derde dag kenden zij ook niet. Hoezo Joodse overlevering? En hoezo Joodse getallenleer? Zoiets simpels als dat op de derde dag opstanding plaatsvindt enzovoorts. Heel simpele dingen toch? Wist men niet, maar dat even terzijde. Maar men wist toen sowieso niet. En toen men zei, maar hij is opgestaan, toen ging hun ook geen lampje branden enzovoorts. Maar een paar weken later, op de Pinksterdag dus, 7 weken later, toen wisten ze ineens alles. En bovendien hoefde Petrus zich niet eens in te houden. Hij mocht vrijuit spreken over alles wat hij wist. En hoe wisten ze die dingen? Omdat vlees en bloed dat hen niet geopenbaard had of hadden, maar de geest zelf uiteraard. En zo werden alle discipelen niet alleen apostelen, maar bovendien ook profeten, dus heten ze voortaan apostelen en profeten. En zij schreven brieven die genoemd worden profetische schriften. De profetische schriften waarin de verborgenheden worden geopenbaard. Romeinen, het laatste vers ongeveer. Of één laatste vers dan vooruit. Profetische schriften. En de verborgenheden worden geopenbaard in profetische geschriften. En de verborgenheid wordt geopenbaard aan, dan wel door, zijn apostelen en profeten. Zodat apostelen, de discipelen, zodat apostelen profeten werden en dus profetische schriften schreven. En Joël zei, het zal zijn in de laatste dagen, dan zullen uw zonen en dochteren profeteren. En uw jongelingen, kortom, een latere generatie van Israël. In de laatste dagen, en dat is honderden jaren dus na Joël, een volgende generatie zou profeteren. Over wat? Over die dingen die in het Oude Testament verborgen zijn. De profeten namen, de Nieuwtestamentische profeten, profeteerden over die dingen die in het Oude Testament verborgen zijn. En ze profeteerden dus over, nou wat profeteerden ze over? Heb ik ook nagevraagd aan Petrus, Evangelie van Petrus, 1 Petrus 1. Waar profeteerden ze over? 1 Petrus 1, vers 10, 11, 12, daar in de buurt. Ze profeteerden over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En in het bijzonder over de tijd die daarmee te maken had, dat staat er. En dat is de tijd waarin wij leven, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, dat wil zeggen in zijn geopenbaarde heerlijkheid althans, want daar zit tijd tussen. De andere nauwelijks, want tussen zijn dood en opstanden is het nauwelijks tijd. Hè? Maar de profeten hebben dus geprofeteerd over deze tijd en vervolgens wordt door de apostel Petrus gezegd dat zij geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons geschied. Over gemeentelijke waarheid. Over waarheid die in ieder geval van toepassing is op de dagen sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst, want in die dagen leefde Petrus. En wat de Nieuwtestamentische profeten doen, en dus ook de Nieuwtestamentische apostelen, wat ze ook doen in hun brieven, is deze nieuwe waarden, deze verborgenheden van het Oude Testament, deze openbaren, zwart op wit stellen en prediken. De een doet dat met wat meer voortvarendheid dan de ander, dat is ongetwijfeld zo, maar daar willen we het vandaag liever niet over hebben. Waar we het wel over hebben, is dat simpelweg deze Nieuwtestamentische bedeling begon met het optreden van profeten. Het wordt beschouwd als de vervulling van Joël 2. Simpelweg. En ze profeteerden uiteraard over de bijzonderheden van onze tegenwoordige bedeling. Zij profeteerden over de verborgenheden, zoals uitdrukkelijk ook staat in, wat ik juist al zei, in 1 Korinthe 13. En tot zover is er geen enkel probleem. Betekent gewoon dat deze uitspraken, zoals tot nu toe aangehaald uit Joël 2, gewoon op onze dagen, op onze bedeling, in het bijzonder het begin van onze bedeling uiteraard, van toepassing zijn. Dat er inmiddels geen profeten meer zijn, was niks bijzonders. Het Oud-Testamentische tijd eindigde ook met een periode waarin geen profeten waren, dus dat is op zich niets nieuws. Bovendien kennen wij natuurlijk ook de uitspraken in het Oude Testament over dat sommigen ooit profeteerden, maar daarna niet meer. Valt gewoon op. En we kennen de uitspraak uit 1 Korinthe 13. Dat bepaalde gaven die in Handelingen 2 en daarna nog een belangrijke rol spelen, dat bepaalde gaven domweg door God niet meer gegeven worden. Waarna de vraag zou zijn, en waarom geeft God ze niet meer? Nou, dat is heel gemakkelijk. Waarom geeft God niet meer de gave van profetie in onze dagen? Eenvoudig omdat er niks meer te profeteren valt. Alles wat gezegd moest worden, is gezegd. En wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt. Dat is de netste manier om het te zeggen. He? Maar zo is het toch, er is geen profetie meer. En waarom wordt er niet meer in tongen gesproken? Omdat toch niemand het verstaat. En omdat nou eenmaal de vervulling van Jesaja 28 in onze dagen plaatsvindt. Al sinds Handelingen 2, doordat het evangelie gewoon in de taal der heidenen, oorspronkelijk Grieks uiteraard, gepredikt wordt. En het Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische geschriften zijn niet voor niets Grieks. Moeilijker is het niet. Dit is al vervuld en daarmee uit. En verder hebben we daar natuurlijk de afgelopen tijd heel wat over gepubliceerd, dus ik laat het daar maar bij. Nou goed, gaan we weer verder. En dan staat er: zoon en uw dochters zullen profeteren. We vinden zelfs in het Nieuwe Testament een profetes en zo, hè. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen dromen. Let op. Zonen en dochters zullen profeteren. Daar heb ik net over gesproken. En dan? En uw jongelingen en uw ouden zullen gezichten zien en dromen. Wie weet wat het verschil is tussen gezichten zien en dromen? Beter nog, wie kan het uitleggen? Goed, ik ook niet, dus dan laten we het dan maar bij. Ik denk namelijk dat het in de praktijk gewoon hetzelfde is. En we hebben bij andere gelegenheid al eens vastgesteld. Kijk, dat kan ik nou niet weer uitgebreid doen. Dat moet namelijk dan heel uitgebreid. Maar bij andere gelegenheid hebben wij al eens vastgesteld dat als een profetie komt in de vorm van een droom, waar gaat dan dus de profetie over? Als de profeet slaapt, van de wereld af, hij slaapt. Hij is er wel, maar hij hoort er niet bij meer. Hij is even weg. Als de profeet slaapt en dan een visioen krijgt, of een profetie krijgt, of het maar heten mag, waar gaat de profetie dan over? Over onze bedeling. Eenvoudig, omdat een droom in zichzelf al een aardige uitbeelding is van onze bedeling. Vandaar dat je ook vindt, bij Daniel is dat altijd vermakelijk, vind ik altijd hoogst vermakelijk. Dat mag niet hoor, want je mag nooit lachen om de Bijbel van sommige mensen. Maar het is hoogst vermakelijk, dan komt er uiteindelijk een grote profetie. Die wordt ook heel systematisch wordt dat aangekondigd, een opgebouwde spanning opgevoerd. Op het moment dat dan de profetie komt, stort Daniel in slaap. Voor hoe lang weet ik niet, maar daarna wordt hij weer wakker gemaakt. Maar het schijnt dan toch dat hij een deel van het verhaal gemist heeft. Of niet. Maar in ieder geval, waar het om gaat is dat wegvallen en weer wakker worden gewoon een beeld is van onze bedeling, waarin het werk Gods met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk op aarde inderdaad min of meer stopstaat. Waarin God een werk doet wat niet rechtstreeks verband houdt met de wereld. Dat wil zeggen, een werk wat niet gericht is op de wereld. Een werk wat er eigenlijk volledig buitenom gaat. Waarna hij in de toekomst alsnog zijn werk met de wereld zou voortzetten. Vandaar dat Daniel in slaap sukkelt als hij profetieën krijgt over hoe lang het allemaal nog zal duren. Ontbreekt namelijk een periode. Vandaar dat er ook een onderbreking zit in de 70 weken van Daniel. Dat niet alleen, ook in de 2300 avonden morgens uit Daniel 8. Maar dat even terzijde. Het is een stuk uit, als het ware. En vandaar dan ook dat deze droom, als een profetie komt in de vorm van een droom, dan blijkt, want staat nergens dat zo is, maar dan blijkt dat die profetieën in dromen komen spreken, in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. Zoals daar zijn de dromen van Jozef, de meesterdromer. Dat betekent niet dat hij het meeste droomde. Maar vooruit. Maar de meeste dromen van Jozef. dat namelijk niet Juda, maar Jozef zou regeren. Die dromen kent u toch? Weet u wel, die 10 schoven, of 11, weet je veel, 11 schoven, die bogen worden schoof van, niet van Juda, maar van Jozef. Normaal is te verwachten dat de stammen Israëls zich zullen buigen voor Juda en de leeuw uit de stam van Juda. Maar in de droom is het niet voor Juda, maar voor Jozef. En Juda buigt zichzelf voor Jozef. Joodse volk, Messias of niet, koningschap of niet, het Joodse volk zal zich moeten buigen voor Jozef. Ga daar maar even aan staan. Dat van verband houdt met onze bedeling, waarin inderdaad de zoon van Jozef, maar nou gooien we door elkaar, kan het ook niet helpen, waarin de zoon van Jozef regeert, dat het daarmee verband had, lijkt me een duidelijke zaak. En dat het koninkrijk inderdaad niet is in Palestina, maar in Egypte, dat wil zeggen niet in het land waar het eigenlijk hoort, maar ergens in het buitenland, buiten de legerplaatsen, lijkt me ook een duidelijke zaak. En als het niet duidelijk is, kan ik er toch heus vandaag niet verder op ingaan. Ja, zo is het nou eenmaal, hè. En als daarna de dromen van de farao komen in Egypte, gaat het uiteraard over precies hetzelfde. Dan gaat het over hoe de zegeningen van het Joodse volk terechtkomen bij de heidenen, hoe de zaligheid de heidenen gezonden wordt en hoe de heidenen er eigenlijk niet eens beter van worden. Ja, je moet je wel Bijbelse geschiedenis kennen natuurlijk, hè. Er waren 7 van die vette koeien. Ongetwijfeld een beeld van het rijke Joodse leven, denk ik altijd maar. Maar ze worden opgegeten door 7 magere koeien. En de magere koeien worden er niks vetter van. Want de zaligheid van de, wat is de zaligheid van de Joden? Is toch die van het koninkrijk enzovoorts, van wereldheerschappij. Een koninkrijk over de gehele aarde. De zaligheid van de Joden werd gezonden naar de heidenen. En welke heidenen hebben dan een wereldheerschappij gekregen? Op dezelfde manier althans. Wie dan? Niemand toch? Of het zou moeten zijn de gemeente, maar daar gaat het ook over. Alleen die heerschappij die komt pas tot uitdrukking natuurlijk straks in de toekomst. Maar in de zienlijke wereld is daarvan verder niks te merken. Dat is waar het om gaat. En dus komt dat alles in 1 droom. Nee, in 2 dromen. Per slot gaat het over eerst geboorterecht, dus gaat het steeds in 2 dromen. Dubbel op. Schoven en sterren in het geval van Jozef. En koeien en schoven in het geval van de farao enzovoorts. Maar zo blijft het. Ik ga het nou niet verder uitwerken. Maar elke keer als er gedroomd wordt, meestal is het dan Jozef die droomt. Of iemand die Jozef heet, want er zijn er natuurlijk meerdere. Maar als er gedroomd wordt in de Bijbel, in het algemeen, gaat het over onze bedeling. De onderbreking in de heilsgeschiedenis, een werk wat God doet, waar de rest van de wereld niks van merkt. Maar dat is ook niet de bedoeling, enzovoort, maar hij doet het. En hier staat, uw dochters zullen profiteren en uw zonen, de zonen en uw dochters zullen profiteren. Dat gaat over onze bedeling, dat klopt. Het is een overeenstemming met wat Petrus hier naar voren brengt. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Dat betekent dat de gezichten die de jongelingen zien overeenkomen met de dromen van de ouden. En neem ouden maar in een veel grotere betekenis dan. Even voor de gelegenheid. Het betekent gewoon dat wat gezien zal worden en wat gedroomd wordt, dat heeft alles van doen met wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Maar wat God bereid heeft in onze dagen voor degene die hem lief hebben. Tegenwoordige waarheid. En wie zei dat? Petrus in Handelingen 2. Nee, Joël in Joël 2. Want onder ons gezegd, natuurlijk is het denkbaar dat straks in de wederkomst van Christus, straks bij de bekering van het Joodse volk, en straks in de dagen in en maar in het bijzonder na de 70ste week van Daniël, dat dan deze profetie van toepassing zou zijn. En natuurlijk, de Heer zal dan zijn geest uitstorten op een ieder die de naam des Heren aanroept. Ongetwijfeld. Dat is waar. Maar de vraag is aan de andere kant of dan ook de zonen en dochters zullen profiteren en de jongelingen zullen gezichten zien en of dan ook de oude dromen zullen dromen. En ik moet u zeggen dat ik nauwelijks een andere schriftplaats weet waar dat dan zou staan, dat zo is. Ik zou het niet weten namelijk. Waarin gewoon staat dat dan bij de wederkomst van Christus, ten behoeve van het Joodse volk en daarna Israël in het algemeen, dat dan de gave van profetie gegeven zou worden aan sommigen uit dat volk. Ik zou niet weten waar dat staat, eerlijk waar niet. En aan de andere kant, daarmee zeg ik niet dat het niet zo is, maar ik zou niet weten waar het dan staat. En aan de andere kant, ik zou ook niet weten, maar goed, het is niet aan mij, ik hoef die gave niet te geven. God geeft die gave, hè? Maar ik zou ook niet weten waartoe die gave van profetie dan zou moeten dienen. Wat moet er dan geopenbaard worden in die dagen? Ik zou niet weten, want al wat op die dagen van toepassing is, staat in onze Bijbels al. Wat die mensen nodig hebben, dat zijn Bijbels. En eventueel mensen die het zouden uitleggen, maar dat zijn niet profeten in de eerste plaats, dat zijn leraren. Bovendien, die hele situatie daar van de gelovige overblijfsel begint met het optreden van twee profeten die hetzelfde prediken ongetwijfeld als Petrus en later Paulus. Ja, Mozes en Elia, heel goed. He? Twee getuigen dus, die het evangelie zullen prediken in de straten van Jeruzalem enzovoorts. Geen nieuwe profeten, geen gaven van profetie, wel profeten. Maar dan twee die al komen uit de oud-testamentische tijd. En dat verschijnsel alleen al vind ik een aardige indicatie voor de gedachte dat God dus niet specifiek dan in die dagen de gaven van profetie aan sommigen geeft. Ik zal mijn twee getuigen geven, maar gaven van profetie. Ik zou niet weten, ik sluit het niet uit, ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik lees het in mijn Bijbel niet. En voor zover het in Joël 2 staat, zegt Petrus, dat is nu. En dat klopt, want hier hebben we te maken met profeten waarvan Petrus er één was. In elk geval. Dus, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen, ook vervuld in die dagen. Let wel, ik geloof dus, en dat is de strekking van dit betoog, dat dit niet Petrus' interpretatie is van Joël 2, maar dat dat gewoon is wat Joël 2 zegt. Begrijp dat nou alsjeblieft goed. Het gaat niet om een interpretatie, een toepassing of zoiets, of een leuke stichtelijke preek aan de hand van zomaar een schriftgedeelte. Het gaat er gewoon om dat Petrus zegt, dit is wat Joël heeft aangekondigd en de vraag is in hoeverre die profetie van Joël toen in die dagen vervuld werd. En het antwoord is, wel nu, die geest werd gegeven, werd vervuld, hier in Handelingen 2. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, werd vervuld, hier in Handelingen 2. Ze deden het zelfs in tongen. Want waarover spraken zij? In tongen. Nou, in tongen spreekt men, wat spreekt men dan, wat spreekt men over? Verborgenheden, precies hetzelfde. Al waar ik dat ik de gave de profetie had en wist al de verborgenheden. Dat is 1 Korinthe 13 en 1 Korinthe 14 zegt, in de tongen spreekt men verborgenheden. Precies hetzelfde, alleen in een andere taal. Het een is een nog groter wonder dan het ander, maar dat doet verder niet de zaken. Dat is allemaal inderdaad in die dagen gebeurd. Dus uw zoon en dochter zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Het moet duidelijk zijn dat vers 18 niks nieuws toevoegt aan wat in vers 17 al gezegd was. En het en aan vers 18 betekent dus gewoon dat wat nu volgt de bevestiging is van het voorgaande. Betekent dat degene die profeteren en gezichten zien en de geest ontvangen inderdaad dienstknechten en dienstmaagden zouden zijn van God. Ze zouden de geest ontvangen opdat zij God zouden dienen. En dat is een volstrekt nieuwtestamentische waarheid ook. Want ook wij, maar dat zijn andere brieven waar dat staat, wij hebben de geest ontvangen opdat wij door die geest inderdaad God zouden dienen. Tot zover werd het vervuld in die dagen, tot zover wordt het vervuld in onze dagen. En tot zover zal het ook vervuld worden, precies in de dagen, ook aan het einde van de 70ste week. En verder wellicht, maar ik moet u zeggen dat of die wondergaven, of die dan nog gegeven worden, dat is nog maar zeer de vraag. Maar goed, dat is nou mijn punt niet. Het gaat erom of we begrijpen waar Joël 2 over gesproken heeft. En dus gewoon over onze dagen. Alleen, wat wij zien als een lange periode, wordt daar min of meer in één adem gezegd. Ik moet er ook bij zeggen dat de uitspraak over ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, dat het uitspraken zijn die met enige goede wil ook op onze bedeling van toepassing gebracht kunnen worden. Met enige goede wil. Dat hoeft namelijk ook niet, want ze kunnen met groot gemak toegepast worden op dagen die nu nog toekomst zijn. En we zullen het daar nog even over hebben. En zeker is in elk geval dat vers 20 in onze dagen nog niet, althans niet volledig, maar in ieder geval nog niet vervuld is. Omdat de uitspraak over zon en maan die verduisterd worden enzovoort, dat het nou eenmaal uitspraken zijn die rechtstreeks in de Bijbel geassocieerd worden met het einde van de 70ste week van Daniël aan de ene kant en met het begin van de dag des Heren aan de andere kant. En zo ver in de tijd leven wij nog niet. Maar dat is 2 Thessalonicenzen. De dag des Heren is nog niet begonnen. Zodat een deel van de profetie van Joël inderdaad nog ligt voor de toekomst. Maar een ander deel wordt vervuld en nog een ander deel is al vervuld en voltooid in het verleden. Maar daarover hebben wij het weer na onze pauze.